Hier staat water, hè?
Oh, dat is goed. Dat was net een mevrouw, ik weet even niet meer wie, die zei, u gaat een mooie boodschap voor ons brengen. Ik zei, nou misschien wordt het wel een donderpreek, maar die hebben jullie nu al gehad. Dus nu mag ik alsnog die mooie boodschap brengen. Fijn om hier bij jullie te zijn. Ik ben voorganger in Amsterdam-Noord, in een heel veelkleurige kerk ook in Amsterdam, in een Hoop voor Noord noemen we onszelf. Al heel wat jaren ook, en daarnaast mag ik wat werk doen voor de Evangelische Omroep. En vanuit die combinatie de Heer dienen met dat wat God mij gegeven heeft. Hoop van Noord is een kerk die zich... Nou ja, we hebben bezoekers zitten uit werkelijk allerlei verschillende achtergronden. De helft van onze gemeente ging voorheen niet naar een kerk. We hebben heel veel mensen met een moslimachtergrond. Maar ook mensen van evangelisch tot gereformeerd. En dat is altijd wel spannend. Wij doen een aantal dingen dubbel. We hebben kinderzegen, opdragen van baby's, maar er worden ook baby's bij ons gedoopt. Dus we hebben een aantal keuzes gemaakt eigenlijk van, ja, hier wordt wereldwijd zo verschillend over gedacht. Hoe kunnen we nou missionair kerk zijn in Amsterdam-Noord zonder dat we voortdurend bezig zijn over die dingen waar je over van mening kan verschillen. En daar hebben we een lijstje van gemaakt van die punten. En we hebben met elkaar afgesproken, nou ja, dan moet het maar. We accepteren elkaar, we bevragen elkaar, we discussiëren met elkaar, maar we laten het geen splijtswam zijn. En tegelijk, toen ik net hoorde van Jan dat jullie met een serie bezig zijn over de Heilige Geest, toen moest ik weer terug. Toen dacht ik, ja, dat is toch anders hoe dat in gereformeerde kerken gaat, waar ik dus bij hoor. Ik appte Jan van de week, heb je nog wat van me nodig? Toen zei hij, nee hoor. Terwijl als ik ergens in een gereformeerde of een hervormde kerk spreek, dan moet ik altijd aandragen wat het thema van de preek is, welke liederen ik wil dat er gezongen worden, en dat soort, nou ja, dat soort dingen. En dan wordt alles op elkaar afgestemd. En een evangelische kerk die zegt eigenlijk, nou nee hoor, dat mag de geest allemaal doen, dat op elkaar afstemmen. En we zullen wel zien of de liederen en het woord bij elkaar passen. Nu is het in alle kerken de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. En dan kun je het eigenlijk niet anders hebben dan over de Heilige Geest. En over de zegenende Jezus die naar de hemel is gegaan en die gezegd heeft, ik ben met jullie alle dagen tot de voleinding van de wereld. Ga deze wereld maar in. Ik heb bij ons vandaag in Hoop voor Noord gepreekt over de Handelingen 1, waar Jezus dan de vraag van de discipelen krijgt, gaat u nu het koninkrijk over Israël, gaat u dat nu instellen? En het antwoord van Jezus, jullie zullen mijn getuigen zijn. Ga de wereld in. Begin hier maar dichtbij en vervolgens tot in de uithoeken van de aarde. En ik heb de vraag gesteld bij ons in de gemeente, hoe vaak stellen wij God de vraag, Heer, gaat u het nu doen? Gaat u het nu doen? Komt u nu met uw geest? Maar wat nou als het antwoord van Jezus is, ik ga even helemaal niks meer doen, ik heb het al gedaan. Nu zijn jullie aan de beurt. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Niet in je eigen kracht vanzelf, maar omdat het offer aan het kruis heeft plaatsgevonden. Omdat de opstanding er is geweest. Omdat de hemelvaart er is geweest. En omdat het Pinksteren is geweest. De geest is uitgestort. Nou, link om als gereformeerde dominee in een evangelische kerk wat over de Heilige Geest te zeggen. Want eerlijk is eerlijk, de meeste gereformeerden, waaronder ik, kunnen vooral van jullie leren. Als het gaat om het werk van de Heilige Geest. En toch ga ik een poging doen. En ik heb boven de preek gezet, vervuld zijn met de Heilige Geest. Wat is dat dan? En we gaan terug naar een fundament, naar een basisprincipe. Als je goed weet wie die Heilige Geest is, dan kun je ook op een juiste manier naar hem verlangen. Bij mij in de kerk zitten veel mensen met een moslimachtergrond, misschien ook wel een enkeling hier. En in de islam geloven mensen ook in de Heilige Geest. Niet als persoon, wel als kracht. In het Arabisch, in de Koran, is dat Ruhul Qudus. De Heilige Geest van God. Moslims geloven immers, net als christenen, dat Maria, zwanger is geworden door de kracht van de geest. Maar nogmaals, niet als persoon. En christenen geloven in de Heilige Geest niet alleen als kracht, als energie, als iets wat gebeurt, maar in meer dan dat. En daar wil ik met je over nadenken. Wie is die Heilige Geest? Hij is meer dan een kracht. Ik hoop dat je veel van de kracht van de geest zult merken. Vandaag, maar ook volgende week als het Pinksteren is. En misschien wel deze week in aanloop naar Pinksteren. Ik zou willen dat je opnieuw en ook ikzelf in vuur, in vlam wordt gezet door dat wat God wil en kan doen in jou en in mijn leven. Dat je die ervaringen hebt, dat je weet, Hij is er voor mij. Dat kan zijn hier in de kerk, dat kan zijn op een conferentie, op een kring, op een bidstond. Dat kan zijn in je eigen tijd, je stille tijd met God. Dat je weet, Hij heeft mijn hart aangeraakt. Hij is van mij en ik ben van Hem. Nogmaals, ik gun je veel van dat. En daar blijf je nooit altijd in hangen. Toch, je verlangt daar opnieuw en opnieuw naar. Veel liederen gaan daar ook over. Heer, ik verlang naar meer van U. Maar de Heilige Geest, vrienden, is meer dan een kracht of een energie. Het is niet iets wat er alleen is en wat daarna weer weggaat. Als de Heilige Geest een persoon is die bij je wil wonen, dan betekent dat heel erg veel. En wat dat betreft wil ik vanmiddag eigenlijk als definitie van vervuld zijn met de Heilige Geest een hele eenvoudige, simpele definitie geven. Je kunt er 100 maken hoor, definities hiervan. Wat is nou vervulling met de Geest? Dan zouden we, denk ik, als we dat nu zouden vragen, komen er 100 antwoorden. Maar de definitie waar ik me vanmiddag eigenlijk aan wil houden is deze. De Heilige Geest en vervuld zijn met Hem. Dat betekent dat er een goddelijke bewoner is die permanent in het hart van een christen aanwezig is. Dus vervuld zijn met de Geest, dat betekent dat er een goddelijke bewoner is, een persoonlijke bewoner in het hart van een christen. Als Jezus erover spreekt, dan heeft Hij het niet over het. Hij heeft het over Hem. Je leest in de Bijbel dat je de Heilige Geest kunt bedroeven, bijvoorbeeld. Dat je Hem kunt teleurstellen. Je leest over de Heilige Geest dat het iemand is die in de wereld gekomen is, maar dat de wereld hem niet kan ontvangen. Dat heeft niet te maken met een kracht, of met vuur, of met energie. Dat heeft te maken met een persoon. En dat gaat verder. En nogmaals, in deze preek ga ik je uitleggen waarom het belangrijk is om dat te zien. We lezen er eerst over, uit Johannes, hoofdstuk 14, vanaf vers 15. Dat is een gedeelte van Jezus zelf, qua onderwijs aan zijn discipelen, voordat dat hele Pinksterfeest überhaupt heeft plaatsgevonden, ook voordat de kruisiging heeft plaatsgevonden. Jezus legt uit in Johannes 14 vanaf vers 15, wat er nou eigenlijk gebeurt. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. Namelijk de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen. Want ze ziet hem niet, ze kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal me niet meer zien. Maar jullie zullen me wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. En dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. De Geest in jou en jij in hem. Nogmaals, ik gun je veel kracht van de Geest, veel energie van de Geest, veel blijdschap van de Geest. Maar vandaag kijken we naar iets wat verder gaat. Hij die in je woont. Dat kun je niet opwekken met een sfeertje of iets in die trant. Hij die er is. In het Grieks kun je twee woorden gebruiken voor het woord anders. Het ene woord is hetero. Dat is gewoon een Grieks woord. En dat kennen wij natuurlijk, het woord hetero, hè, van heteroseksueel. Anders. Man, vrouw, anders. Hetero. Het andere woordje wat je in het Grieks hebt voor het woord anders is alos. En alos betekent niet anders, maar zoals de voorgaande, maar dan op een nieuwe manier. Het woordje alos betekent dus, ik ga u een andere trooster geven. Eentje zoals er was, maar dan op een andere manier. Vergelijkbaar met de vorige, maar dan nieuw. Dus niet op die manier van hetero totaal anders, man, vrouw. Maar zoals die was, maar dan nieuw. Dat woord wordt hier gebruikt. Ik ga jullie een andere trooster, een andere pleitbezorger geven. Dus Jezus doet hier een ongelooflijke uitspraak over zichzelf. Dit is een van de zinnen van de teksten in de Bijbel waarin je ziet dat Jezus een claim doet op dat hij God is. En dat hij in staat is om die geest van God uit te storten. Waarvan we in de Bijbel ook lezen dat het de Vader is die dat doet. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Het is die wonderlijke drie-eenheid waarin de Vader, de Zoon Jezus, de Heilige Geest aan elkaar verbonden zijn. Ze zijn te één om drie goden te zijn. Het is één God, maar ze uiten zich wel op drie manieren. Als drie personen zou je kunnen zeggen. En tot alle drie die personen mag je bidden. En het is een soort vreugde geworden in mijn leven, terwijl ik het eerst helemaal niet snapte, niet begreep, om dat te kunnen doen. Hoe verlang je naar de Geest als Hij een persoon is? Kijk, heel veel mensen vandaag de dag in Amsterdam, en ook in deze wereld, als je in de hoek van India zit, van Thailand, het boeddhisme, het hindoeïsme, dan verlang je op een bepaalde manier naar de goddelijke aanwezigheid in jou. Je kunt bijvoorbeeld aan meditatie doen, zodat je geest leeg wordt van jezelf en dat hij gevuld kan worden met een God, met de kracht van een God. Veel moslims doen hetzelfde. In de Ramadan wordt er gevast, is er meer aandacht voor het feit dat je vervuld wilt zijn met ja, dat wat Allah, wat God jou wil geven. Maar dan verlang je naar een kracht. Het is niet zo dat je één keer yoga hebt gedaan, dat je dan klaar bent voor de rest van je leven, omdat hij hem hebt ontvangen. Elke keer opnieuw moet je je geest leegmaken, zodat hij gevuld kan worden door iets anders. Maar als de Heilige Geest een persoon is, een goddelijk persoon die woont in het hart van een christen, dan verlang je op een andere manier naar hem, naar die vervulling. Niet door in meditatie te gaan om je geest leeg te maken of zo van jezelf, maar door het besef te kweken en te realiseren dat hij in je woont, dat hij er is, gekomen is, uitgestort is, in jouw hart en leven beschikbaar is. En dat je daar vervolgens niet altijd evenveel van ervaart. Dat kan waar zijn door van alles en nog wat in je leven, of in deze wereld waarin we leven. Maar vervuld zijn met de geest is meer dan verlangen naar een spirituele ervaring. Veel meer dan dat. Laat maar even heel kritisch zijn en eerlijk naar mezelf, naar jou. Volgens mij kom ik het onder christenen ook te vaak tegen. Dat je eigenlijk met de Heilige Geest omgaat als een kracht. Ja, moet je even, als je op die manier bidt, nou dan gebeurt het. Of als je op die manier preekt, dan gebeurt het. Of muziek maakt. Dat we een soort sfeer met elkaar creëren. Weet je ook wel eens geweest op van die bijeenkomsten? Nou, dan moet vlug de band opkomen, dan moet je vlug sfeer, want dan, nou, dan kan de geest, dan is er zalving. Nou, ik ben niet tegen goede muziek, hè. En ook, ik ben heel erg voor een goede band. En ik geloof ook dat God onze emoties heeft gemaakt en dat het soms nodig is en belangrijk is om even met elkaar in een atmosfeer te belanden waarin je merkt, ja, hier is er ruimte voor wat God wil doen. Maar vervuld zijn met de geest, lieve broeders en zusters, is echt meer dan dat. Dat creëer je niet even door een atmosfeertje. Ik moet ons denken aan dat verhaal van Petrus en Johannes. En dan lopen ze op de deur lopen ze rond. En je leest het in Handelingen. En dan komen ze bij die poort waar iemand ligt die melaats is. En dan, die verlamd is. En die vraagt of die geholpen kan worden. En dan zegt Petrus, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus. Sta op en wandel. Nou, daar stond geen koortje. Daar was geen sfeer. Dat was gewoon langs de kant van de weg. En was daar zalving? Nou, reken maar. Een heleboel zalving. Er kon een wonder gebeuren. Dus ik ben niet op tegen, nogmaals. Het is prima om veel met muziek te doen. Of met beeld, of met licht, of met geluid. En dat is helemaal oké. Maar vervulling met de Heilige Geest gaat verder dan dat. Niet alleen bidden op een bepaalde manier. Op een paar knoppen drukken. En dan gebeurt het. Ja, wat gebeurt dan? Nou, waarschijnlijk dat gevoel, dat je weer even die energie voelt. That's fine. Ik zei net al aan het begin van de preek, ik hoop dat je dat vaak meemaakt. Maar vervulling van de geest is niet iets wat er even is en dan is het weer weg. De Heilige Geest is een goddelijke, persoonlijke bewoner van het hart van een christen. Toen ik een jaar of 8 was, kwamen er 2 dominees op bezoek in het gezin waar ik opgroeide. En ze kwamen uit Nigeria, meen ik. En mijn vader kende hen, dus ze zouden bij ons verblijven 2 weekjes. En mijn broertje die moest plaatsmaken. Die moest van zijn kamer af. Die kwam bij mij op een matrasje liggen. En het kamertje van mijn broertje werd omgetoverd tot een soort logeerkamer. En mijn vader ging naar de kringloop. En die haalde nog een extra bed en een bankje. En weet ik allemaal wat in die kamer kon. En het werd helemaal mooi gemaakt. En normaal gesproken hadden we al allemaal regels in huis. Dat je niet de trap op mocht rennen en schreeuwen en doen. Maar die twee weken zag het er in Huizen ten Brinke allemaal nog mooier uit dan het altijd al was. Veel netter, alles opgeruimd, nog strengere regels. We hielden allemaal rekening met die twee gasten. Zo je wil, ze bepaalden alles. Nou dat. Dat de geest van God in je hart en in je leven woont. En dat dat bepaalt hoe je het leven staat. Hoe je naar de wereld kijkt. Alsof je een nieuwe bril hebt gekocht. En daardoor weer scherp ziet. Als ik bij jou op bezoek kom en je hebt een bril op. En ik zeg gewoon leuke nieuwe bril die daar op een kastje staat. Dan zeg ik van tjoh, mooi hè. Ja, die heb ik gekocht. Het was zo'n mooi ding. Ik denk nou, laat ik hem maar nemen. En dat hij dan de rest van zijn leven daar op dat kastje staat. Nee, natuurlijk niet. Een bril heb je om doorheen te kijken. Dat bepaalt de manier van zien. Dat bepaalt hoe scherp je ziet. Nou, dat is wat hier gezegd wordt over de Heilige Geest van God. Want wat is het voor geest? Twee dingen worden hier gezegd. Hij is de geest van de waarheid. En hij is een pleitbezorger of trooster. Een geest van de waarheid, lazen we. Die ga ik jullie geven. Ja, wat is waarheid? Daar kun je heel lang over discussiëren. Je zegt, dat is het woord van God, dat is de waarheid van begin tot eind. En dat is allemaal waar. Maar uiteindelijk is de waarheid niet een boek. Niet een dogma. Niet een religie. De waarheid is een persoon. En zijn naam is Jezus. En hoe leer je de waarheid kennen? Door hem te ontmoeten. En pas als je de waarheid ontmoet als persoon en er niet mee een ander om de oren slaat van de Bijbel. Ja, maar het staat er toch hier in de Bijbel, dit is de waarheid. Pas als je hem ontmoet, die waarheid, dan leer je hem ook vertrouwen. Ik vergelijk dat wel eens met mijn huwelijk. Ik ben al best wel lang getrouwd, 22 jaar. En met de vrouw die ik op mijn 13e leerde kennen, dus ik ken haar al geloof ik 35 jaar bijna. En wat er toen gebeurd is, voor mij is zij de ware, de waarheid. En even voor alle andere mannen die hier zijn en die ook een relatie hebben. Ik snap mijn vrouw soms echt niet. Nog steeds niet. Best wel vaak eigenlijk. Dat je echt gewoon denkt van waarom doe je dit of waarom zeg je het? En ik weet wel zeker dat het omgekeerd trouwens ook is, van haar naar mij toe. Maar ik vertrouw haar 100%. Dat is bijzonder, hè? Dus je kunt de ander niet altijd begrijpen, maar wel vertrouwen. En dat is met de Heer Jezus, met God natuurlijk hetzelfde. Snap jij God altijd? Ik niet hoor. De dingen die gebeuren in je leven, daar kun je toch echt vragen bij hebben. Waarom God? Maar als je de waarheid als persoon hebt ontmoet, Jezus, dan weet je, ik kan hem wel vertrouwen. Liever met hem als persoon. De crisis door, de ziekte door, de narigheid door. Dan dat ik zonder hem zou leven. En op het moment dat je dat uit het oog verliest, dat de waarheid een persoon is, dan ga je zoeken in de Bijbel naar antwoorden. God, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ik ben ziek en er is voor me gebeden en ik genees niet. Ja, wat is dan het probleem? En dan zoeken we naar een systeem. Hoe zit dit? En hoe lossen we dit op? En misschien is er wel niks op te lossen in deze gebroken, kapotte wereld. Behalve dit, Jezus, die als waarheid met je meereist. De geest van God die in je hart en leven woont. Die weet hoe het voelt om alleen gelaten te worden. Om verkeerd begrepen te worden. Om afgewezen te worden. Om geminacht te worden. Om pijn te hebben. Om te rouwen. Om tranen te hebben. Die Jezus, hij is de waarheid. En Jezus die zegt, ik ga u een andere, alos, pleitbezorger, trooster geven. De geest van de waarheid. Nou, wacht even hoor. Dus de geest die gekomen is de geest van de waarheid. Hij zal u alles bekendmaken. Door die bril kijk je naar de wereld. Door die bril snap je meer van wat er gebeurt in deze wereld. Dat geeft Gods geestje die in je woont. Dan ga je dingen anders zien, anders begrijpen dan dat je met je natuurlijke ogen had gezien. De geest van de waarheid. En we hoorden net, Jezus zegt over zichzelf, ik ben de waarheid. En de weg in het leven? Er is ook nog een Bijbelgedeelte, daar staat uw woord is de waarheid. Ik zou bijna zeggen, wat is het nu? Uw woord is de waarheid, Jezus is de waarheid, de geest van de waarheid. Zie je hoe één dat allemaal is met elkaar? En dat het goed is om er dingen over te leren, zodat je verdiept in kennis en in de genade van de Heer Jezus, maar trek het niet uit elkaar. Als Paulus aan de gemeente van Efeze schrijft, dan zegt hij, laat je vullen met de geest. En dan noemt hij een rijtje kenmerken, waardoor je kan zien of iemand vervuld is met de geest. En de gemeente van de Colossense, zegt hij, laat je vullen met het woord. En dan noemt hij een rijtje kenmerken, waaraan je kan zien of iemand gevuld is met het woord. Nou, misschien raad je het al. Het rijtje is hetzelfde. Als je gevuld bent met de geest van God, of je bent gevuld met het woord van God, dan heeft dat dezelfde karakteristieken en kenmerken in je leven. Dat je vrucht gaat dragen van wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. En ik ga het nog een keer zeggen. Ik gun je volgende week, maar natuurlijk altijd, veel van de kracht van de geest, van de dynamis van de geest, de dynamiet van de Heilige Geest. Van wonderen, van tekenen, van dat wat Hij in je leven en dat wat mensen om je heen doet en heeft gedaan. Strek je er maar naar uit, naar die bijzondere gaven die de Geest van God wil geven. Maar vervuld zijn met de Geest is meer dan dat. Het is niet alleen de energie en de kracht die beschikbaar komt. Het is de persoon die woont in je hart en je leven. Die je de waarheid doet zien, doet ontdekken, doet kennen. De geest en de waarheid, zegt Jezus, die gaat het jullie bekendmaken, maar hij noemt hem ook de pleitbezorger, een andere pleitbezorger. En het hangt een beetje van je Bijbelvertaling af, hè, welk woord daar gebruikt wordt. Oorspronkelijk parakletos, dat heb je vast wel eens eerder gehoord. Je kunt het vertalen als advocaat, als trooster, als pleitbezorger. Het is in allerlei Bijbels verschillend vertaald, maar ook in allerlei verschillende talen komt het een ander woord voor. Ik was er van de week over in gesprek met mensen uit onze Iraanse groep en die kwamen met een totaal ander woord. En toen zei ik, maar wat is dat dan? Is dat een advocaat? Ze zei, nee, het is eigenlijk niet een advocaat, het is eigenlijk iemand die met je mee optrekt, die samen met je loopt en die het woord voert als het nodig is. Nou, prima. Een advocaat, een pleitbezorger, een trooster, die gaat komen. Dat is degene die Jezus belooft. Later zal de pleitbezorger, die de Vader jullie namens mij zal zenden, alles duidelijk maken en herinnering brengen wat ik gezegd heb. Jezus stuurt ons dus iemand die loyaal aan ons is. Die voor ons opkomt. Die onze belangen behartigt. Iemand die ervoor instaat dat wat er gebeurt jou ten goede komt. En misschien moet je ook wel zeggen, iemand die zich in eerste instantie inspant om ons te verdedigen tegen de vijanden van ons eigen hart. Dat je er niet toe doet. Dat je te schuldig bent. Dat je te vaak beloften hebt gedaan die niet waargemaakt zijn. Ken je dat? Dat je eigen hart je eigenlijk aanklaagt? Mijn vader leerde me altijd, je hebt drie vijanden in de wereld waarin je leeft. 1, de duivel. 2, de wereld waarin je je bevindt. En 3, je eigen hart. En hij zei er altijd achteraan, die derde is de grootste. Het grootste vijand, onze eigen hart. En die pleitbezorger, die is er om ons in herinnering te brengen wat God nu eigenlijk zegt over mensen zoals jij en ik. Paulus zegt in Romeinen 8, die Heilige Geest leert ons roepen, Abba, Vader. En dat nadat Paulus over zichzelf heeft gezegd, ik ontdek een wet bij mezelf. Het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. En het verkeerde wat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, wie verlost mij van mijn zondige lichaam, dit lichaam van de dood? Ik dank God door Jezus Christus de Heer. En dan komt Romeinen 8 en dan legt hij het uit. De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is wat die Heilige Geest in ons hart en leven doet. En ik ga het weer zeggen. Ik hoop dat hij je veel power en energie en kracht geeft. Dat er manifestaties zijn van zijn krachten. Dat er wonderen en tekenen zijn in jouw leven en in dat van de mensen om je heen. Ik zou er nog veel meer van willen merken, voelen, proeven Echt waar. En ik denk tot mijn dood toe dat ik daarnaar verlang. Net als Paulus het zegt, strek je ernaar uit naar die gave die God wil geven. Maar belangrijker dan dat is het fundament. Dat er een pleitbezorger is die in je hart en je leven woont. En die bepaalt wat goed is om te zien, om te doen. Die je verdedigt tegen de vijanden van je eigen hart en de stemmetjes van binnenuit. Die je verzekert dat je van God bent. Zie je dat de Heilige Geest meer doet dan jou vooral spirituele ervaringen geven? Dat het echt een persoon is tot wie je mag bidden, die je mag bedanken, waar je mee kan spreken en die net zo reëel is, ik zeg het toch maar even, als Jezus die hier op aarde rondliep of de hemelse Vader die jou op het oog heeft. Nou, hoe kun je nou ontvangen? Ontvangen wat die Heilige Geest je te bieden heeft. Daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen en daar weten jullie ook veel van. En je kunt er boekjes over schrijven en lezen. Ik beperk me nu tot wat in deze tekst staat, in Johannes hoofdstuk 14. En het is wel belangrijk dat je dan eerst begrijpt wie die eerste pleitbezorger is. Want dat is wat Jezus dus zegt. Ik ga jullie een andere pleitbezorger geven. Met andere woorden, ik ben er één, zegt Jezus, en er komt een andere. En ik ga nog even met je naar een brief die Johannes heeft geschreven, achter in de Bijbel, 1 Johannes hoofdstuk 2, het eerste vers. En moet je horen wat daar staat, of lees het mee, 1 Johannes 2, vers 1. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mocht iemand van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger, voorspraak bij de Vader in de hemel, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb me best wel vaak op deze tekst afgevraagd, hoe lang houdt Jezus dat vol daar in de hemel? Weet je, elke keer als ik de fout in ga, of jij de fout in gaat, dat we dan een voorspraak, een pleitbezorger bij de Vader hebben. En wat doet hij dan precies? Zegt hij dan van, nou God, weet u, ja, hij doet wel echt zijn best, hè? Dat zien we toch met elkaar. Vergeef hem nog een keertje. Of hij doet ook goede dingen. Hij doet verkeerde dingen, maar ook goede. Maar ik realiseerde me dat ik eigenlijk heel lang gedacht heb dat Jezus om een soort van genade vraagt voor mij in de hemel. Dat hij dan zegt van, nou, Heer God, Vader, rechter, vergeef hem nog een keer, jong. Maar een pleitbezorger, een voorspraak, die vraagt niet om genade. Die vraagt om recht. En wat Jezus doet daar bij de Vader in de hemel is dat hij zegt, ja, Heere God, het klopt. Die Jurin die daar rondloopt, hij is weer de fout in gegaan. Het klopt. Jezus praat dat niet goed. Maar voor hem stierf ik aan een kruis. Een pleitbezorger in de hemel. Die mijn pleit beslecht. Die mijn voorspraak is bij de Vader. En die zegt, rechter, het klopt. Hij of zij, hij maakt er een potje van. Hij leeft niet zo heilig als dat hij geroepen is om te leven. Maar, u bent rechtvaardig. U straft de zonde maar één keer. U hebt het gedaan aan mij. Jezus, Gods Zoon. Ik hing daar voor hem. En daarom spreek hem vrij. En dat is wat de Vader dan doet. Wat de rechter dan doet. Vrijspraak van mij, van jou, door het offer wat Jezus heeft gebracht. We hebben een pleitbezorger bij de Vader in de hemel. Nou, tenslotte. Als we nou een pleitbezorger daarboven bij de Vader hebben. Waarom hebben we er dan eigenlijk nog eentje nodig hier beneden? Ik heb me daar van de week echt wel mijn kop over gebroken en er heel veel over gelezen. Waarom hebben we nou nog een pleitbezorger nodig hier in ons hart? We hebben daar één boven bij de Vader, Jezus Christus, die voor ons instaat. Nou, je mag van mij het antwoord geven wat je wil. Misschien zijn er ook wel meerdere antwoorden, maar ik denk dat dit het antwoord is. God kent ons. Hij weet hoe zwak we zijn. Hij weet wat hij van ons kan verwachten. En we hebben dus een pleitbezorger gekregen, een andere, zegt Jezus, die altijd bij je zal zijn, een permanente bewoner van het hart van een christen, die hier in dit hart aan mij vertelt, gast, je hebt daarboven een pleitbezorger in de hemel, Jezus Christus, de rechtvaardige. Want de Heilige Geest wijst niet op zichzelf, maar altijd op wie Jezus is. En wie God is, wie de Vader is. Dus we hebben een pleitbezorger hier in ons hart. Wat wil je nog meer? Die ons er hier aan herinnert dat we een pleitbezorger, een voorspraak hebben in de hemel. Jezus Christus, de rechtvaardige, die voor onze zonden stierf. Nou ja, als dat geen evangelieboodschap is, waarin je ziet dat jij niet ergens naartoe hoeft te reiken. Dat jij niet je best hoeft te doen om daar ginder te komen. Maar dat God naar ons is afgedaald. En jou heeft opgepakt waar jij zit. Dat is toch wat we hebben gezien, ook bij de helsfeiten, ook bij Pasen, ook bij Thomas. Ik wil het eerst zien, eerst in die handen, en dat Jezus dan komt. En op al die momenten waarin mensen in vertwijfeling hebben uitgeroepen, Heer, u zegt, zoek mijn aangezicht, ik zoek uw aangezicht. En dat God dan komt, en afdaalt op het niveau mens. En met zijn geest in ons hart en leven wil wonen. Voor al die andere religies, islam, hindoeïsme, boeddhisme enzovoort, met alle respect, je kunt er van alles van leren. Maar dit is blasfemie. Dat God in jou zou willen wonen. Oh, wacht even. God in jou? Dacht ik niet. God is groot. God is daar. En wij zijn hier. Maar wij hebben een geloof. Door God zelf aan ons gegeven. Waarin God in Jezus afdaalt naar deze aarde. Rondgelopen heeft in Israël. En wiens geest in jou en in mijn hart wil wonen. Dat is uniek. Koester het. En ik ga er nog één keer mee afsluiten. Ik hoop dat je veel ervaringen, energie, kracht van God ervaart. Maar ik hoop ook dat het alleen maar gebeurt vanuit het fundament dat hij al woont. Ga nou niet Handelingen 1 zeggen, Heer, gaat u het nu doen? Gaat u het nu doen? Gaat u het nu doen? Jullie zullen mijn getuigen zijn. Want je hebt de geest van God ontvangen. Een pleitbezorger, een trooster. Een zaakwaarnemer. Iemand die overtuigt van wie je bent in God. En die vertelt dat er daarboven één ons pleit beslecht. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we een moment danken en bidden. Vader, we willen u bedanken dat u ons zo goed kent. Dat u een pleitbezorger, een voorspraak hebt gegeven. Hier in deze wereld. In onze harten. Iemand die in ons woont. Jezus, dank dat u dat al beloofde. Ik ga jullie een ander geven. Een pleitbezorger, zoals ik er een ben. Maar dan anders. Die in je hart blijft wonen. Die vertelt wat waarheid is. Wie waarheid is. Hoe waarheid functioneert. De geest van de waarheid. Dank voor uw woord, de waarheid. Dank Jezus dat u de waarheid in persoon bent. En samen willen we u danken en bidden. U vraagt, Heer, of u met uw geest, ja, dat vlammetje wat er dus is, die waakvlam die er is in onze harten en levens, aansteekt opnieuw. Dat het ontvlamt, dat er gas bij komt, dat er iets moois mag gebeuren. We strekken ons uit, Heer, naar veel van u en van uw geest. We verlangen naar dat wat u te bieden hebt in onze levens. Maar we bidden ook dat de vrucht van de geest in ons leven heel zichtbaar zal zijn. Dat voor ons allemaal zal gelden, dat goedheid en geloof en vrede en blijdschap en liefde. Dat matigheid, dat zelfbeheersing, dat goede tierenheid, barmhartigheid. Tekenen zijn waarmee we gekend worden. En vergeef ons als wij te vaak hebben gevraagd. Heer, gaat u het nu doen? Gaat u het nu doen? Terwijl u het gedaan hebt. En ik bid u, Heer, open onze ogen daarvoor. Opdat we vanuit de kracht die u ons geeft. Heilige Geest die in ons woont. Mogen doen wat u van ons vraagt. We zien uit naar het Pinksterfeest en wat u gaat geven. Opnieuw in onze harten. We danken u dat u de trooster bent. De comforter die altijd bij ons is. Die goddelijke bewoner in het hart van een christen. En Jezus, dank u wel dat u boven dat pleitbezorger wilt zijn bij uw Vader in de hemel. En dat we op een dag bij u thuis mogen komen. Voor altijd verbonden met onze Heer. Zegen deze gemeente, deze plek die ze mogen innemen in Diemen, maar ook op alle plaatsen waar we wonen, waar we leven, waar we werken, in onze families, in onze straat. Heer, maar geef dat we getuigen zijn deze week. Op al die plekken, in alle eenvoud. Door dat wat u in ons leven hebt gedaan. Amen.